Duurzame mobiliteit. Waar denkt u aan bij die woorden? Minder CO2-uitstoot door het verkeer? Elektrische auto's? Meer openbaar vervoer? Deelmobiliteit? Het is allemaal even waar en belangrijk om na te streven. Maar er is meer nodig. Zeker in de omgeving waarin wij leven. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een sterk verstedelijkt gebied waar tot 2040 nog 400.000 nieuwe inwoners worden verwacht. Een regio waar 1/3 van de landelijke CO2-uitstoot vandaan komt en met een grote druk op het landschap. Kortom, we moeten aan de bak. Maar hoe? En wie is aan zet? De MRDH maakt een driedelige podcastserie Duurzame mobiliteit, een niet te missen kans. In deze aflevering praat Alice de Bruin met Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities. Het roer moet om, zegt hij. Een transitie moet je niet proberen, maar forceren.
Derk Loorbach, welkom. Ja, duurzame mobiliteit, het is zo'n soort containerbegrip inmiddels geworden voor mij althans. Wat betekent het eigenlijk voor jou?
Eigenlijk is de meest duurzame mobiliteit, mobiliteit die er niet is. Maar het ingewikkelde antwoord is dat duurzame mobiliteit gaat over een hele fundamentele omslag in hoe we met elkaar mobiliteit georganiseerd hebben en hoe we daarover nadenken.
Ja, en wat gaat er dan mis volgens jou?
Nou, dat we in de praktijk vaak zien dat duurzame mobiliteit betekent dat we de bestaande mobiliteit, auto's, spoorwegen, fietsen, infrastructuur die we hebben, proberen minder slecht te maken. En op die manier blijven we eigenlijk maar door investeren in een systeem wat eigenlijk vanuit de vorige eeuw stamt.
Ja, noem eens een voorbeeld dan.
Nou ja, auto's zijn een goed voorbeeld. Die worden wel schoner, maar tegelijkertijd worden ze groter en we krijgen er steeds meer van. Dus we maken de auto's zelf wel schoner, maar alle negatieve effecten die met auto's samenhangen, niet alleen luchtkwaliteit, maar ook ruimtegebruik, veiligheid, die blijven eigenlijk. En dan proberen we daar weer oplossingen voor te bedenken door de auto beter door te laten stromen of met meer sensoren uit te rusten.
Rekening rijden bijvoorbeeld?
Nou ja, dat is een politieke discussie nu. Ja. Hè? Dat komt er nu omdat we meer elektrisch gaan rijden. Dus dan krijgen we minder accijnsinkomsten uit. Dus we proberen eigenlijk, dat is ook een goed voorbeeld, manieren om het bestaande systeem in stand te houden door het minder slecht te maken.
Ja, en eigenlijk, want daar begon je mee, voor mij is duurzame mobiliteit geen mobiliteit.
Ja, dat is eigenlijk het vertrekpunt. Het meest duurzame zijn dingen die we niet consumeren of niet gebruiken of niet doen. En vervolgens moeten we kijken, kunnen we het zo lokaal mogelijk doen en zoveel mogelijk met de grondstoffen en de ruimte die er is. En pas dan gaan we het van verder halen of gaan we verder rijden.
Ja, maar even over die auto, hè? Dat blijft interessant. Kijk, ik zit al een tijdje in de journalistiek. En toen ik begon, toen ging het altijd over die auto, hè? De files. En die auto moest weg of er moesten betere wegen komen. En het ging inderdaad altijd over de auto, dat autodenken.
Ja.
Dat is er natuurlijk nog steeds.
Dat is heel dominant en het is niet alleen autodenken. De auto is ook overal om ons heen. Het is maatschappelijk heel normaal gemaakt om overal met de auto te komen. Daar hebben we ook allemaal infrastructuren voor aangelegd. We hebben er allemaal regels omheen bedacht om dat goed te organiseren en in de samenleving in te bedden. Er zijn allemaal organisaties mee bezig, allemaal onderzoekers, allemaal bedrijven die hun geld eraan verdienen. Dus wij noemen dat regime, maar er is een heel maatschappelijk systeem wat bestaat bij de gratie van de auto.
En hoe komt dat? Ik bedoel, die auto, waarom heeft die auto zoveel macht?
Nou ja, de auto is heel handig. Dus dat is,
ben je met de auto?
Nee, absoluut niet. Nee,
rij je auto?
Ik heb nog een 20 jaar oude auto die op gas is omgebouwd door mijn schoonvader. Die hebben we overgenomen. Ik wil er eigenlijk zo snel mogelijk vanaf, maar ik wacht tot hij uit elkaar valt. Maar dat schiet dan niet.
Ja, dat vind ik een smoesje eigenlijk, dat hij uit elkaar valt. Je kunt hem gewoon wegdoen.
Je hebt gelijk. Daar komen we zo op inderdaad, dat moet gebeuren. Maar er is in de decennia na de Tweede Wereldoorlog hadden we een enorme welvaartssprong. En hebben we ook uit Amerika het idee van autovrijheid en automobiliteit geïmporteerd. En toen zijn we ook op grote schaal snelwegen gaan aanleggen. En nou ja, ik kom uit Rotterdam. Dat is na de Tweede Wereldoorlog helemaal opgebouwd vanuit de moderne visie, waarin de auto ook het symbool is voor vrijheid. Dus in die zin is het ook heel erg vergroeid geraakt maatschappelijk met nou ja, individualiteit en de mogelijkheid om overal te komen.
Ja, dus de auto is een stukje identiteit geworden van mensen.
Ja.
Eigenlijk, hè?
Zeker.
Ja. Ja. Maar goed, neem ons dan eens mee als hoogleraar, hè, want jij bestudeert dat allemaal. Hoe ziet dan die duurzame mobiliteit er volgens jou uit in jouw dromen?
Nou ja, waar we veel naar kijken, er gebeuren nu een heleboel interessante dingen tegelijkertijd. En het meest in het oog springt natuurlijk de technologische revolutie die gaande is. Dus auto's worden elektrisch. Daarna speelt digitalisering een grote rol. Die combinatie van die twee maakt ook allerlei nieuwe vervoersmiddelen mogelijk. Dus we krijgen kleinere voertuigen, we kunnen ze gaan delen. Er ontstaan deelplatforms, ze worden slimmer. Ze kunnen, op een gegeven moment kan je zelfrijdend. Dus dat is een hele technologische revolutie die gaande is.
En gaat dat ook lukken?
Nou ja, dat gaat eigenlijk... Nou ja, het gaat niet vanzelf, er werken heel veel mensen heel hard aan. Maar zoals dat in technologische transities werkt, is ja, je ziet dat die nieuwe technologie, die wordt steeds goedkoper. En de oude technologie, die wordt eigenlijk steeds duurder, omdat er steeds meer beperkingen op komen. Steeds meer mensen denken, ja, dat fossiel, dat moeten we niet hebben.
Maar goed, als we
gaat vanzelf, ja.
Ja, maar als we dan zeg maar even naar een stad kijken, wat is dan volgens jou hoe het zou moeten worden in jouw droom?
Nou ja, dat is natuurlijk de andere kant. Dat zien we, de sociale innovatie waar wij dan naar kijken. Ja, dat gaat over het anders organiseren en het anders inpassen. En steden wereldwijd, en corona was een echte versnelling, zijn bezig met het terugdringen van de auto uit de publieke ruimte en het veel meer inzetten op nabijheid. Dingen, voorzieningen dicht bij elkaar, dichter bij je werk wonen, meer thuiswerken.
Maar dat komt ook door corona natuurlijk, nou ja, dat we hebben gevoeld, hoe dat is.
Ja, daar hadden we het al jaren over, dat dat meer zou moeten. Flexwerken, telewerken, noemden ze dat in de geschiedenis.
Zoomen, teamsen.
Maar nu is het allemaal ingeburgerd. Nou, dat wil je natuurlijk vasthouden. Tegelijkertijd zoeken steden dus ook naar manieren om dan de publieke ruimte terug te winnen van de auto. Minder auto's op straat, minder eigen auto's. En dan publieke ruimte vergroenen, verblijfsruimte maken. En zorgen dus dat in de ruimtelijke ordening, dus in hoe je een stad inricht, mensen veel minder noodzaak hebben om een eigen auto te hebben.
Ja, want je hebt geen auto nodig, want als ik dan naar buiten loop, dan is daar alles in de buurt. Ik werk meer thuis. Ik kan misschien overal naartoe lopen of misschien wel op de fiets. Is dat dan de droom van Dirk Loorbach?
Ja, dat is mijn droom, maar gelukkig zie je dat veel meer mensen en veel meer steden en beleidsmakers ook die kant op gaan. Dus je keert eigenlijk de mobiliteitspyramide om. Dus nu faciliteren we de auto vooral en dan gaat vervolgens openbaar vervoer en dan komen fietsers en voetgangers. Eigenlijk wil dus in steden voorrang geven aan gezonde mobiliteit, hè, dichtbij lopen, fietsen. Dan komt openbaar vervoer, collectieve mobiliteit, dan komt deelmobiliteit en dan komt je eigen mobiliteit.
Ja.
En ja, de mooiste revolutie is natuurlijk als je zoveel mogelijk dichtbij hebt en vervolgens enorme keuzevrijheid hebt om een voertuig op maat te nemen op het moment dat je hem nodig hebt.
Ja, maar gaan we echt naar een tijd toe dat ik niet meer mijn straat inrij en dat ik eigenlijk al dat blik daar zie staan?
Nou ja, dat is aan historici in de toekomst om dat te bepalen. Dat zou wel kunnen. En er zijn ook allerlei steden die daarmee experimenteren. Dat noemen ze dan leefstraten of droomstraten. Dus waar ze bewoners laten ervaren, 2 maanden in de zomer, geen auto's in je straat. En je straat inrichten als speelstraat.
Ja.
Of als leefstraat. Dus vakantie in je eigen straat. In Rotterdam was het de vakantiestraat. Omdat we niet weg konden met corona. Dus dan kunnen mensen dat ervaren. En technologisch is er eigenlijk geen enkele reden om te denken dat dat niet zou gebeuren.
Nee, want het zou fantastisch zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel zouden willen. Maar ze willen ook heel graag toch in die auto.
Nou ja, dat is dus niet helemaal het geval. Kijk, je ziet Amsterdam is al best ver met een flink aantal straten die echt vergroenen. In Utrecht worden hele nieuwbouwwijken ook zonder auto's op straat gebouwd. Dus we gaan die kant op. Maar het gros van de Nederlanders wil natuurlijk het liefst gewoon die auto nog voor de deur. Want ja, dat is toch wel makkelijk en dat zijn we gewend en het is je identiteit. En onderzoek laat zien en ook de ervaring dat op het moment dat straten autoloos gemaakt worden, er aanvankelijk heel veel weerstand is. Dus mensen kunnen het zich niet voorstellen, willen het ook niet. Maar als het eenmaal is ingevoerd, willen mensen eigenlijk niet meer terug.
Nee.
Maar dat vraagt dus heel veel bestuurlijke moed om daar doorheen te breken. Want ja. Het is een verandering die dus heel erg ingrijpt op identiteit en op die cultuur die zo diep geworteld is.
Nou, spreek jij in een van je stukken ook over mobiliteitsarmoede.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dat is een begrip wat ook wetenschappelijk gebruikt wordt voor mensen die geen toegang hebben tot mobiliteit. En dat kan fysiek zijn, dus je woont te ver van openbaar vervoer vandaan. Vaak is dat ook economisch, dus mensen, voor mensen is het OV te duur. Het kan ook zijn, hè, in Rotterdam zijn 150.000 mensen die niet kunnen fietsen. Dus dan sluit dat je uit van mobiliteit. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, want in het huidige mobiliteitssysteem hebben dus best wel veel mensen geen toegang tot mobiliteit. Die hebben geen auto, geen rijbewijs, kunnen niet fietsen of OV is te duur. Er zijn allerlei redenen. Dat leidt ook tot scheve verhoudingen, want we geven wel ons gezamenlijke belastinggeld uit aan het mobiliteitssysteem en dus ook heel veel aan auto's, terwijl best wel veel mensen geen auto hebben.
Maar hoe trek je dat recht?
Nou ja, dat kan dus op allerlei verschillende manieren. Steeds meer steden zijn daar ook mee bezig. Het gaat dan over rechtvaardige mobiliteit. Maar dan, fietslessen, dat is een hele simpele. Maar het gaat ook over het nadenken dat in die technologische verandering waarin we zitten en het anders inrichten van die steden, moet je dus nadenken hoe bied je mensen de mogelijkheid om zich te verplaatsen. En dan kom je gekke dingen tegen. Want je kan dan denken, ja, het is allemaal leuk ingericht voor fietsers en voetgangers. Maar er zijn ook mensen slecht ter been. Dus die sluit je dan eigenlijk weer uit. Dus je moet wel zorgen dat mensen er ook nog steeds met de auto kunnen komen.
Ja.
Dus het vraagt eigenlijk een ander soort ontwerpend denken om naar een rechtvaardig mobiliteitssysteem te komen.
En zie jij dan een voorbeeld in de regio? Waar woon jij zelf?
In Rotterdam.
In Rotterdam.
Ja.
Maar zie jij een voorbeeld in de regio waarvan je zegt, daar word ik nou wel gelukkig van?
Nou ja, ik noemde al die droomstraten. Dus het geëxperimenteer van overheden zie ik op verschillende plekken gaande. Dat gaat eigenlijk over het teruggeven van publieke ruimte. In Rotterdam hebben ze ook een aanpak, dat noemen ze de parklets. Daar worden eigenlijk individuele parkeerplaatsen omgebouwd tot een terrasje of een tuintje. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren 4.000-5.000 parkeerplaatsen zijn zo omgekat in publieke ruimte eigenlijk. De experimenten met infrastructuur, dus ga fietspaden verbreden. Of ook weer in Rotterdam hebben ze een hele baan in de Maastunnel afgesloten. Kan je afvragen, wat doet dat voor het mobiliteitssysteem? Maar het leidt in ieder geval tot een heleboel gesprek over die automobiliteit en wie heeft de voorrang. Dat vind ik ook een mooi voorbeeld. En een ander mooi voorbeeld is, en dat is nog wat in ontwikkeling, maar dat is eigenlijk een mobiliteitsplatform. Digitaal, dat noemen ze dan mobility as a service, maar het idee dat je in één app, ik weet even de naam niet, al je vormen van vervoer tegelijkertijd terug kan vinden.
Dus en waarom vind je dat een goed voorbeeld?
Nou ja, daar moet het uiteindelijk heen. En we zijn daar nog lang niet, maar uiteindelijk moet het zo makkelijk worden dat je eigenlijk overal kan komen op de manier die op dat moment het eenvoudigst, maar ook het meest duurzaam is.
Ja, dus ik open een app, ik sta ergens in een stad, ik wil ergens naartoe. Dan zie ik gewoon voor mij wat een duurzame mogelijkheid is.
Ja, maar je hebt natuurlijk, er komen nu over die deelscooters. Op zich vind ik dat ook een goed voorbeeld. Het leidt ook weer tot allemaal overlast in de publieke ruimte. Maar dat is kan een belangrijke schakel zijn in het mobiliteitssysteem. Net als deel fietsen, deel auto's, het openbaar vervoer. Nou, en nu zie je dat vaak gescheiden systemen zijn. Dat het allemaal één aanbieder is. Je moet allemaal verschillende apps hebben.
Ja, klopt.
En eigenlijk wil je, en de ene dag schijnt het zonnetje en dan wil je lekker lopen. En de andere keer regent het en dan wil je toch liever een dak boven je hoofd. Dus een geïntegreerd systeem waarbij je ook gewoon de kosten betaalt die gebaseerd zijn op de hoeveelheid energie en overlast die je veroorzaakt of ruimte die je gebruikt, dus een eerlijke prijs, maar waar je maximale flexibiliteit hebt.
Goed, nou, jij hebt wat voorbeelden genoemd waar je blij van wordt. Wij gaan ook een voorbeeld noemen waar wij blij van worden. We zijn gaan kijken bij de hub club in Den Haag. Met elektrische busjes bevoorraden zij strandtenten in Scheveningen. Ze werken daarbij samen met lokale leveranciers en horecabedrijven en proberen op die manier eigenlijk een beetje die leveringen te bundelen. En de ambitie van hun is dan ook emissieloos werken. Hè? Dat is wat ze graag willen. Vorig jaar is het begonnen en het wordt binnenkort ook uitgerold in de Haagse binnenstad. En voor deze podcast keek Louis Hubert mee met de Hubclub in Scheveningen.
Het moet beter en makkelijker worden voor de ondernemer. Het moet prettiger worden voor de leverancier. Het moet comfortabeler worden voor bewoners van het Haagse strand- en duingebied. En de binnenstad uiteraard. En de gemeente die moet een roadmap hebben naar ondernemers en leveranciers. Hoe we dat nou eventueel het beste kunnen aanpakken. Afgelopen zomer hebben we een pilot opgestart op het Zuiderstrand. Dit hebben we bewust op het Zuiderstrand gedaan, omdat we daar gemakkelijk gebruik konden maken van faciliteiten die al bestonden. En in de pilotfase zijn we toch begonnen met iets proberen op te zetten met bestaande middelen. Dus een bestaand datasysteem, een bestaand logistiek systeem, bestaand ondernemerschap en bestaande leveranciers waarvan wij van dachten dat we dat toch op een eenvoudige wijze konden combineren om eens te kijken of we daar resultaten uit konden behalen die we kunnen meten. Wij zijn aan tafel gegaan met bijvoorbeeld 3 verschillende groenteleveranciers, 3 verschillende slagers. Nu ken ik deze mensen vrijwel allemaal persoonlijk. Maar toch is het, als je met 3 verschillende groenteleveranciers aan tafel zit, dat is hetzelfde als dat je met Oekraïne, China en Rusland een beetje aan tafel zit.
En hoe overtuig je dan?
Nou, door toch met de stok achter de deur 2025. Jongens, het houdt allemaal op. Het is CO2-verbranding. Vervoer komt dadelijk de binnenstad niet meer in. Dus laten we. We moeten nu samen iets gaan doen. We hebben tijdens onze pilot van afgelopen zomer hebben we 10.800 kilometer bespaard. 240 uur aan personeelskosten. En ruim 4.000 kilogram CO2 hebben we bespaard. En dat staat gelijk aan ongeveer 160 bomen.
De Hubclub in Scheveningen. Ja, Dirk Loorbach, hoe kijkt een hoogleraar sociaal-economische transities hiernaar?
Ja, hier word ik dus wel blij van, ja. Want dit is echt het soort transformatieve ondernemerschap, sorry voor het jargon, maar zo zouden wij dat noemen, waar we op zitten te wachten. Dus we hebben een systeem wat eigenlijk heel inefficiënt is en wat alleen maar uitkom omdat we goedkope fossiele brandstoffen hadden en het idee van economische groei. Dus iedereen moet zoveel mogelijk consumeren en verplaatsen. En dan komt er een idee wat in één keer radicaal zorgt voor een schaalsprong in efficiëntie. Maar ook in duurzaamheid. Hè? Dus emissieloos, maar ook veel minder. En veel makkelijker en efficiënter dus ook.
Ja, maar als ik er zo naar luister, denk ik, het ligt zo voor de hand. Waarom deden we dit al zo?
Nou, denk ik ook gelijk weer van ja, dit werkt omdat het strandtenten zijn en omdat het nog redelijk overzichtelijke stromen zijn. Dus de uitdaging wordt natuurlijk om dat op stedelijk niveau te gaan herhalen.
En waarom is dat moeilijker dan? Omdat je dan meer naar verschillende plekken moet.
Nou ja, deze meneer vergeleek het met China, Oekraïne en Rusland bij elkaar zitten. En dan heb je het over 3 partijen. Ja. Dit is een soort VN-proces natuurlijk als je in een stad moet gaan doen. Dus het gaat over heel veel partijen, maar daarachter zit ook dat de vanzelfsprekendheid van zo doen we het nu eenmaal, zo gaat het nu eenmaal. Dus de urgentie om te veranderen, die is er vaak niet. Dus vanuit de vanzelfsprekendheid van het bestaande denken mensen, het is misschien wel een goed idee, maar morgen, want ik heb nu al iets anders aan mijn hoofd. Dus er is niet echt een urgentie en mensen kunnen zich ook vaak niet goed voorstellen hoe het alternatief er dan uitziet en wat dat oplevert. Dus bij verandering denken mensen vooral aan wat er weggaat of wat ze moeten aanpassen. Dus de pijn van verandering. Ja, en het sociaal ondernemerschap wat uit dit voorbeeld spreekt. Ja, dat wordt juist gedreven door de mogelijkheid van het nieuwe.
Ja.
En het idee van het kan zoveel beter.
We zijn een beetje bang, hè, met z'n allen.
Ja, we zijn allemaal zo comfortabel geworden. En ja, we hebben natuurlijk ook vaak bestuurders die visie een lastig woord vinden. En we denken heel erg vanuit haalbaar en betaalbaar en vanuit het bestaande kleine verbeterstapjes. Ja, kijk, de revolutie die we nodig hebben zit eigenlijk misschien meer in ons hoofd. Dat we ons moeten durven gaan voor te stellen dat we naar echt leefbare steden gaan waar we niet meer onze eigen auto nodig hebben. Ja,
je zegt een heel belangrijk ding, hè? De bestuurders vinden visie een vies woord. Dat moet je even uitleggen, denk ik. Want die mensen luisteren hier wel naar. Dus spreek ze maar toe.
Nou ja, ik weet niet of ze nu zitten te luisteren. Maar dat kan natuurlijk op elk moment. Het is lastig geworden in het huidige politieke context om een groter verhaal te vertellen. Want dat betekent tegelijkertijd dat je het bestaande ter discussie stelt. En iedereen is zo ingegraven op de korte termijn en op het... Ja,
op de volgende verkiezingen misschien ook
op
wel?
Op de volgende verkiezingen, maar ook op het sentiment... Wat maatschappelijk natuurlijk ook leeft. We voelen aan alle kanten dat dingen onder druk staan en dat er verandering in de lucht hangt. En dat voelt voor heel veel mensen bedreigend. Het creëert onzekerheden in de toekomst. Onze welvaart staat onder druk. Ik heb mijn pensioen nog, hoe gaat het straks met me? Dus er is een hele grote spanning tussen mensen die meer verandering willen en mensen die minder verandering willen. En daartussen is het voor bestuurders vaak de veiligste weg om, nou ja, in kleine stapjes te denken.
Ja, maar goed, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, juist deze tijd, hè, corona is als het goed is een beetje voorbij. Maar we zitten wel met een oorlog in Oekraïne. We zitten met een enorme klimaatdiscussie en een klimaatprobleem. Ja. Is het niet juist het moment om met z'n allen in zo'n verandering te stappen?
Ja, wat mij betreft wel. En het mooie van dit soort transitieprocessen, die zijn heel ingrijpend en traag. Die komen heel langzaam op gang. Maar op een gegeven moment krijgen ze een soort zichzelf versterkend proces. Want dit gevoel hebben wel heel veel mensen.
Ja, dus ook bestuurders.
Ook bestuurders. En zeker als je ze persoonlijk spreekt. Alleen binnen die bestuurlijke omgeving, daar regeert vaak nog de angst. En daar worden ze ook aangesproken op beleid binnen een heel klein deelterreintje. Worden ze ook door de media natuurlijk vaak onder een vergrootglas gelegd. Zitten ze in interactie met hun gemeenteraden of hier daarna met de Tweede Kamer. Natuurlijk ook in een positie dat ze de hele tijd zichzelf moeten verantwoorden. En elke fout het einde kan betekenen. Als je mensen individueel spreekt, bestuurders, maar ook maatschappelijk, dan is er een enorm draagvlak voor een grotere visie en een veelomvattender veranderingsproces waar we met z'n allen heel veel beter uit kunnen komen.
Ja, dus die urgentie is er wel.
De urgentie is er, het draagvlak is er.
Alleen nog niet iedereen durft die stap te maken, lijkt het.
Nee, en dat is... Kijk, Je wil aan de ene kant dat individuen die stap maken. Dus we hopen allemaal op individueel leiderschap of dat er een politicus opstaat. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Hè? Dat bestuurders verantwoordelijkheid nemen en zeggen, nee, wij gaan voor de lange termijn. En wij gaan nu wel dat onzekere veranderingsproces proactief aan. Tegelijkertijd is het ook een collectieve opgave. We zitten er met z'n allen in. Dus het vraagt van bestuurders ook het vermogen om coalities te sluiten over grenzen heen. Ja. Want uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die in zo'n veranderingsproces achter kunnen blijven of de dupe worden of niet mee kunnen. Ja, en daar moet je toch ook rekening mee houden. Dus echt leiderschap in transitie is vooral collectief leiderschap. Ja.
Laten we eens teruggaan naar de metropoolregio. Ik bedoel, dit klinkt goed, hè, als al die neuzen dan dezelfde kant opstaan uiteindelijk. Zijn alle gemeenten daar dan ook mee gediend? Met andere woorden, in een grote stad lopen ze daar misschien toch wat meer vooruit dan in Voorne-Putten? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het niet overal gelijk is.
Ja, het is sowieso overal anders. Kijk, politiek gesproken zie je ook dat als we het even aan de auto ophangen, voor of tegen auto, dat is 50-50. Dus het zeker gaan alle neuzen niet dezelfde kant op. Je moet daar eigenlijk voorbij kijken en zeggen, ja, natuurlijk is de auto handig, maar de gezamenlijke beweging is richting nabijheid, duurzame mobiliteit veel meer en gezonde mobiliteit veel meer centraal stellen.
Maar kan dat ook in Voorne-Putten bijvoorbeeld?
Zeker. Daar wou ik heen, want in de grote steden is dat wel al meer aan de hand. In de kleinere gemeenten en kernen, daar is de urgentie veel minder. De ruimtedruk en de gezondheidsproblemen en de, misschien ook de innovatiekracht is daar kleiner dan in de grote steden.
Ja, hoe bedoel je dat dan?
Nou ja, er is, in het Westland is gewoon fysiek ook meer ruimte. En de grondprijzen zijn relatief lager. Dus parkeren is daar minder een economisch probleem. Daarbij hoort ook dat in een grote stad heb je allerlei mogelijkheden. Dus zit je dicht bij het OV, heb je die deelmobiliteit al. Dus heel veel mensen in de grote steden Den Haag en Rotterdam, zeker in de centra, hebben al geen auto meer. Want daar heb je hem helemaal niet nodig.
En dus er zijn wel twee verhalen eigenlijk in zo'n regio.
Ja, maar je moet je ook misschien ook juist in de kleinere kernen gaan nadenken, hoe kan je veel meer collectief organiseren? Want de gemeenschapszin is daar groter. En daar heb je ook een situatie waarin de auto allerlei gemeenschapsbanden heeft doorgebroken. Dus het kerkplein wat vol staat met auto's. Of die straat die doorgaande weg, waar ook nog aan twee kanten auto's geparkeerd staan. Ja, al het onderzoek laat zien dat de sociale interactie is echt heel erg significant minder in een straat waar de auto's doorheen rijden dan in een straat waar de auto's te gast zijn of misschien wel helemaal niet zijn.
Nee, want je gaat gewoon als je in een straat woont met weinig auto's eerder met je buurman praten. Is het zo simpel?
Je blijft eigenlijk, maar vooral ook met je overburen. Dus je krijgt een soort, een autostraat is ook echt een scheiding. Dus je krijgt de ene kant en de andere kant.
Ja. Ja. En dat kan ook allemaal geregeld worden, ik noem maar weer even voor naar Putten, op dat soort plekken, kleinere plekken.
Kijk, een heel mooi initiatief wat vooral nu in Den Haag een aantal plekken is, dat is de mobiliteitscoöperatie. Die noemen zich hier Deel. Wij zijn Deel. Maar dat is eigenlijk dat je met je buren al je mobiliteit die je nodig hebt gezamenlijk inkoopt bij één aanbieder. Iemand moet elke dag met zijn auto naar zijn werk. Maar de buurman wil hem alleen af en toe in het weekend hebben. Die ander heeft weer een bakfiets nodig. Nou, dus dat tel je allemaal bij elkaar op en dan koop je dat in. Is het voor iedereen 30% goedkoper. Je geeft minder geld aan mobiliteit, maar je spaart ook publieke ruimte. Het kan allemaal gelijk elektrisch worden. Dus dat soort initiatieven is in de grote stad weer ingewikkelder. Dat kan je misschien veel makkelijker realiseren, juist in de wat kleinere gemeenten.
Ja. Goed, de bestuurders van die metropoolregio die hier naar luisteren, wat zou je ze mee willen geven?
Nou, misschien vooral ga eigenlijk vanuit de toekomst terugredeneren. Dus we willen uiteindelijk hier in de metropool een leefomgeving hebben waarbij we minder kilometers hoeven te maken. Waarbij dus voorzieningen en werk en wonen en recreatie dichter bij elkaar zitten. Waar we zoveel mogelijk publieke ruimte ook echt publiek hebben. Dus voor groen, voor recreatie, voor ontmoeten. En waarbij we zo min mogelijk ruimte, geld en energie en grondstoffen kwijt zijn aan onze mobiliteit. Maar wel overal kunnen komen. Als dat je leidende principes zijn, dan kan je dus op de korte termijn gaan kijken, hoe gaan we nou die verschuiving die toch wel gaande is, een beetje de goede kant op bewegen. En dan kan iedereen binnen zijn eigen 4-jaren termijn echt stappen zetten.
Ja, en die urgentie, hoe krijg je die in die hoofden?
Ja, dat is een hele lastige. Dat gaan we in deze podcast denk ik niet bereiken, maar kijk, ik denk dat de urgentie inmiddels maatschappelijk afgedwongen wordt. En ik kan me niet voorstellen aan welke kant van het politieke spectrum ook dat mensen ontgaat dat we klimaat- en biodiversiteitsproblemen hebben, maar ook dat we enorme luchtkwaliteitsproblemen hebben. Dus die druk van de problemen, die kan je moeilijk ontkennen. Aan de andere kant kan het mensen ook niet ontgaan dat er een wereldwijde revolutie gaande is in het ruimtelijk denken, hoe richten we een stad in, maar ook in de technologie die het mogelijk maakt om die stad anders te gaan gebruiken. Dus ik denk dat die urgentie van twee kanten, ja, die kunnen mensen toch niet meer ontkennen.
Nee, nou zeker niet na dit gesprek, denk ik. Heel erg bedankt voor je komst, Dirk Loorbach. Er zijn nog twee andere afleveringen van deze podcast van de MRDH. En daarin spreken we met Daan Zandbelt. Hij is architect en stedenbouwkundige. En met Wieger Savenijen. Hij is mede-eigenaar van Studio Bereikbaar. En dat is een bureau dat adviseert over stedelijke bereikbaarheid. Dank je wel.